Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. En toen ik daarover nadacht, over het thema een bron van zegen zul je zijn, toen dacht ik bij mezelf, wie zou dat nou niet willen? Iedereen wil toch een zegen zijn voor een ander. Het kan zijn dat dat niet zo is, maar ik heb dat verlangen in ieder geval wel. Ik vond dit ook een mooie manier van uitdrukken, hè? En misschien zie je dat ook wel voor je. Ik weet het niet, maar ik zie dat voor me. Mensen die in de kracht van de Heilige Geest liefde uitdelen. Die aandacht geven aan anderen. Die een luisterend oor bieden. Die opkomen voor al het onrecht wat er is in deze wereld. Die praktische hulp bieden. En die altijd een bemoedigend woord hebben voor de ander. Mag ik vraag stellen? Ken je zulke mensen? Mag ik het persoonlijk maken? Ben je misschien zelf zo iemand? Ben jij iemand die gezegd heeft tegen de Heere God? Heere God, ik wil u kennen. Steeds meer, steeds beter, steeds dieper, steeds intiemer. Ik wil u volgen, de Heer Jezus Christus, als de Heer van mijn leven. Ik heb een zegen van de Heer ontvangen. En daarmee bedoel ik, heb jij woorden van liefde en kracht van de Heer ontvangen? Zodat je een bron van zegen kunt zijn voor de anderen. Er werd net aan de kinderen gevraagd, wat is zegenen? En er werden een aantal dingen gezegd. Nou, zegenen, als je dat heel kort moet samenvatten, dan kun je zeggen, zegenen is eigenlijk dat Gods krachtige en beschermende naam over je wordt uitgeroepen. Dat je in Gods aanwezigheid wordt gebracht. Want dat is misschien ons grootste probleem nog wel eens. Dat wij Gods aanwezigheid even kwijt zijn in ons leven. Soms doen we dat heel bewust, hè? Soms stappen we heel bewust eventjes weg uit Gods aanwezigheid. Omdat we even zonder hem willen leven. Of even iets doen zonder hem. Maar in de meeste gevallen denk ik dat het veel meer automatisch gaat, onbewust. Soms overkomt het ons gewoon. Het gebeurt soms dat we zo vol zijn van het dagelijks leven, dat daardoor alle drukte God een beetje uit het beeld verdwijnt. En dat we zijn zegende aanwezigheid in ons leven ook verliezen. En daarom denk ik dat het goed is om daar ook eens een keer bij stil te staan weer. Ja, we zeggen wel eens, alle zegen komt van boven. En voor de boeren die zeiden dat gisteren ook. Wij waren er misschien wat minder blij mee. Maar alle zegen komt van boven. De Heilige Geest komt van boven. Dus alle zegen komt inderdaad van boven. En het allerbelangrijkste wat de Heilige Geest geeft, dat is in de eerste plaats niet, en dat wil ik heel erg duidelijk onderstrepen, de krachtige en de wonderlijke en de grote dingen die de aandacht trekken, waar we heel vaak naar op zoek zijn. Maar dat is in de eerste plaats heel eenvoudig dit. Dat we Gods aanwezigheid ervaren in ons leven. Dat we merken, God is erbij. Dat de Heer je beschermt, dat Hij je zegent. Want zegenen betekent niet dat het je altijd voor de wind gaat. Dat hebben we ook gezongen met die kinderen. Maar het betekent voor eens en altijd, dat ook als het leven tegenvalt, Hij bij ons is. Nou, vanmorgen wil ik proberen om te luisteren naar die woorden die God tegen Abraham zei. Want ze zijn natuurlijk speciaal gericht tegen Abraham. Hè? Wij zijn nog wel eens de neiging om teksten tot onszelf te nemen die voor iemand anders bedoeld zijn. Maar ze zijn gericht op Abraham. Maar de Bijbel zegt tegelijkertijd, alle kinderen van Abraham mogen delen in de zegen. En er zijn wel voorwaarden verbonden. Want als je kijkt naar wat Petrus zegt, dan zegt hij, keer je af van je huidige leven, word opnieuw geboren, laat je dopen en ontvang vergeving over je zonde. Want het verbond dat God sloot met Abraham, zijn vriend, dat bevestigt God van generatie op generatie, van kind tot kind. Zo is God aan mijn leven. Want de Bijbel zegt, Abraham is de vader van alle gelovigen. En het is altijd boeiend om iets van je vader te horen, of niet dan? Dus het is ook boeiend om iets te horen over je geestelijke vader Abraham. Nou, Abraham krijgt van God een overvloedige zegen. Een overvloedige belofte van zegen. En dan zitten we nog helemaal in het begin van de Bijbel, in Genesis hoofdstuk 12. Maar weet je, in die hoofdstukken daarvoor is er al een aantal keren eerder gesproken over zegen. Ik zal een paar noemen. In Genesis 1 vers, daar zegt God zal alle levende wezens in het water en alles wat vleugels heeft met de woorden zegenen, wees vruchtbaar en word talrijk. Hij zegende ook Adam en Eva. Met precies dezelfde woorden, wees vruchtbaar en word talrijk. Verder zien we dat God de zevende dag zegent en dat hij die zevende dag ook heilig verklaart. Hij zegent Noach en zijn kinderen en zonen. Alweer met de woorden, wees vruchtbaar en word talrijk. En als je kijkt naar Genesis hoofdstuk 5, dan staat er in vers 1 en 2. Toen God Adam schiep de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. Hij zegende hen en noemde hen mens, toen zij werden geschapen. Ja, dus het is niet verbazendwekkend dat we het een zegen noemen als we kinderen krijgen. Vruchtbaar zijn en talrijk worden vinden we steeds weer terug in Gods belofte. En als we die lijnen helemaal door zouden trekken van Genesis, dan mogen we bedenken dat de christenzegen, de geboorte van de Heer Jezus Christus, onlosmakelijk verbonden is met dat vruchtbaar worden en dat talrijk zijn. Want dat was de enige manier waarop de Zoon van God als mens op aarde geboren zou kunnen worden. Maar toch ligt daar niet de kern van de zegen, waarmee de Heer ons wil zegenen. Want als dat zo zou zijn, hè, dan zouden de mensen die geen kinderen hebben, of maar heel weinig kinderen, dan zouden die niet gezegend zijn. En dat is natuurlijk niet waar. De kern van de zegen is veel meer dit. Dat God met je is. Dat God je steeds weer in zijn tegenwoordigheid brengt en dat je mag leven in de diepe tegenwoordigheid van God. Dat hij je steeds weer daar ook in terug wil brengen. Dat je mens mag zijn die op hem lijkt. Dat hij zijn gelaat naar je toe wendt. En dat hij je vol liefde en genade aankijkt. Dat jij altijd in zijn gedachten bent. En dat zijn ogen altijd op jou gericht zijn. En nu krijgt Abraham te horen dat hij weg moet trekken. Uit zijn vertrouwde omgeving. Weg uit zijn land, weg bij zijn familie, weg bij zijn verwanten. En hij moest naar een totaal nieuw land gaan. En zo langs die weg, die nieuwe weg, gaat God Abraham zegenen. En je kunt het ook anders zeggen. Abraham kon dus niet gezegend worden als hij bleef in het land waar hij toen woonde. Nou, ik ga dat straks verbinden met de woorden van Petrus, die Petrus uitspreekt in zijn toespraak op de Pinksterdag, en waar al die mensen naar luisterden. En aan hem vroegen, wat moeten we doen, broeders? En wat zegt Petrus dan? Keert u af van uw huidige leven. En als je dan naar kijkt naar Abraham, dan zie je dat het bij Abraham ook daarom gaat. Hij moest zich afkeren van zijn huidige leven. Dat zo vertrouwd voor hem was. Hij moest gaan leven in een ander land wat helemaal nieuw was, waar hij niemand kende. En de reden daarvan was omdat God een veel en veel beter leven voor hem in gedachten had. Een gezegend leven. Een leven in de tegenwoordigheid van God. En weet je waaruit die zegen van Abraham dan bestond? Waarin die zichtbaar werd? Die werd zichtbaar in zijn zoon, Isaac, die geboren werd. En we weten waarschijnlijk allemaal wel dat dat niet vanzelf ging. Want Abraham en Eva, die hebben heel lang moeten wachten op die zegen van God. Zegen komt soms ook langzaam. En dat is een beetje moeilijk voor ons, hè? In de tijd waarin wij eigenlijk alles snel willen hebben. Levertijden die interesseren ons niet, die willen we ook niet. We willen het nu. Nou, het afgelopen jaar heb ik met een groep mensen nagedacht over de vrucht van de geest. En een van de vruchten van de geest is dan geduld. En toen zei ik, er was een keer een man die bad over geduld. Hij zegt, Heere God, geef me geduld en ik wil het nu. Nou, dat is ons leven. Maar zegen komt soms langzaam. De zegen werd ook zichtbaar in het leven van Abraham door zijn bezit en zijn rijkdom. In de voorspoed die hij ondervindt. In de bekendheid die hij had. In het aanzien dat hij genoot. Kijk, dat is het gek, hè? In het Oude Testament zie je dat er bijna altijd die koppeling wordt gemaakt. Tussen zegen en voorspoed. Op het gebied van rijkdom, kinderen en bezit. Maar pas op, ga dat niet met zegen verwarren. Want dit zijn alleen maar tekenen van gezegend zijn. Want ook als dat er allemaal niet is, hè, dan nog kun jij een heel gezegend mens zijn. Wanneer? Als je leeft in de tegenwoordigheid van God. Want als je goed kijkt, hè, naar het leven van Abraham, dan zie je dat al die materiële zegeningen waarmee Abraham gezegend wordt, het niet halen bij de geestelijke zegeningen. Want de geestelijke zegeningen waar Abraham mee gezegend wordt, die zien we in het feit dat Abraham een sterk geloof had. Een groot geloof, zeggen we dan. Hè? Dan moet ik altijd denken aan die predikant die net in een gemeente kwam. En overal waar hij kwam, toen zei hij, bent u al bij die zuster op bezoek geweest. Die zuster met dat grote geloof. Als je dan, op een gegeven moment dacht hij, daar moet ik toch eens een keer heen gaan. Dus hij gaat naar die vrouw toe, die vrouw doet open, toen zegt hij, dus u bent die zuster met het grote geloof. Toen zei die vrouw, nee, ik ben die zuster met het grote God. Kijk, dat had Abraham door. Hij had gezien hoe groot God was. En daarom had hij een groot geloof. Omdat hij een grote God had. Hij vertrouwde God in alles. Ja, in moeilijke tijden, in moeilijke keuzes die men moest maken. Hij was ook degene die Gods kracht ervaarde. Hij was bevriend met God, staat er in de Bijbel. Want gezegend zijn betekent voor alles dat je dicht bij de Heer leeft. Dat hij je altijd weer opnieuw in zijn aanwezigheid brengt. En zo is dat voor Abraham. En op die manier kon Abraham ook een zegen zijn voor anderen. Dus ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om dat goed te zien, hè? Want pas als je Gods zegen ontvangt, pas dan kun je zegen geven. Pas dan kun je een bron van zegen zijn voor anderen. God zegt tegen Abraham, ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Eerst de zegen van God. Voor die een zegen kunt. Dus niet andersom, hè? Dat God je pas zegent als je eerst een keer een bron van zegen bent geweest. Ja, dat is een gedachte die je nog wel eens tegenkomt, hoor. Dat mensen zeggen, ja, als ik nou allemaal mooie en goede dingen doe, dan zal God mij zegenen. Dat is niet waar. De Bijbel draait het om. De Bijbel leert ons heel duidelijk, eerst de zegen van God. En dan pas een bron van zegen zijn. Weet je wat trouwens ook heel opvallend is in die paar versen in het boek Genesis? Dat het woord zegenen vaak wordt genoemd in die drie versen. Je komt het namelijk 5 keer tegen. 5 keer wordt dat woord zegenen genoemd. En 5, dat is ook een bijzonder getal, hè? Het wordt ook wel het getal van de genade genoemd. Het getal van volheid. Als je bijvoorbeeld naar de Pinksterdag kijkt, dan zie je dat de Pinksterdag 50 dagen is na Pasen. Dus dat is 10 keer 5. De genade op basis van het volbrachte werk van Jezus Christus wordt dus volgemaakt op de Pinksterdag. 5 is ook het getal van de boeken van de Torah. 5 is ook het aantal vingers aan je hand, hè? En er is natuurlijk veel meer te vertellen over dat getal 5, maar daar gaat het niet om. Waar het mij om gaat is, en wat ik interessant is dat er een Bijbeluitlegger is die Genesis 12, vers 2 en 3, verbindt met Genesis 1, vers 3 en 5. Want in Genesis 1, vers 3 en 5, er wordt 5 keer het woord licht gebruikt. Er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Nou, Genesis 1 staat voor een nieuw begin. En Genesis 12 staat ook voor een nieuw begin. En Gods nieuwe begin begint met het kiezen van Abraham. Beide keren wordt dat nieuwe begin dus gekenmerkt, gemarkeerd zou je kunnen zeggen, door een vijfvoudigheid. Vol van genade, vol licht en vol zegen. En als je dat met elkaar verbindt, dan zou je kunnen zeggen, gezegend ben je als je wandelt in het licht. Je bent een bron van zegen als je licht uitstraalt. Zo komt onze opdracht, hè? Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Opdat ze uw goede werken zien en uw vader gaan verheerlijken in de hemel. Je licht uitstraalt. En dan komen die woorden van de Heer Jezus ook opnieuw tot leven. Ik ben het licht voor deze wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. Ik ga nu een heel grote sprong maken van Genesis 2, of 12 naar Handelingen hoofdstuk 2. Je moet je voorstellen, God is eeuwenlang bezig geweest om waar te maken in jou. Ik zegen jou en in jou zullen alle volken gezegend zijn. En in het centrum van die zegen ontmoeten we dan de Heer Jezus. Zijn komst op aarde, zijn kruisdood, zijn opstanding, zijn hemelvaart, dat zou je kunnen zeggen, dat is de ultieme bron van zegen. En als Petrus op de Pinksterdag gaat spreken, dan spreekt hij daarover. Dan spreekt hij in de eerste plaats niet over de Heilige Geest. Dan denken we dat we altijd moeten doen, hè, met Pinkster over de Heilige Geest spreken. Maar Petrus niet. Petrus spreekt eerst en vooral over de Zoon van God, Jezus Christus, gedreven door de Heilige Geest. Ja, het vuur sloeg er aan alle kanten uit bij Petrus. Want na de introductie van de uitstorting van de Heilige Geest, waarin Petrus de profeet Joël citeert, gaat die hele, de rest van zijn toespraak gaat alleen maar over de Heer Jezus. En dat moet ons vandaag, denk ik, heel veel te zeggen hebben. Dat het eerste wat de Heilige Geest doet, na zijn uitstorting, is Petrus inspireren om op een zeer indringende manier te spreken over Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Het is zelfs zo indringend en zo confronterend. En dan eindigt hij zijn verhaal met de woorden, jullie hebben deze Jezus gekruisigd. En de reactie is dan, die mensen zijn diep getroffen. Ze zijn geschokt. Ze staan aan de grond genakeld. Een diep besef van zonde komt over hun heen. En ik denk dat dat wel eens, dat wij dat in vandaag de dag nog wel eens missen. Hè? Dat diepe besef van zonde. Het is allemaal niet zo heel erg. Wat God zonde noemt, dat is zonde. En daar mogen we ons wel weer eens opnieuw van laten overtuigen. Een diep besef van zonde maken van hun meester. Want ook dat is het werk van de Heilige Geest. En er brandt maar één vraag op hun lippen. Wat moeten we doen? En dan krijgen ze het volgende te horen. Dan krijgen ze te horen wat Abraham ook te horen kreeg. Trek uit je land. Verlaat je familie en je verwanten. Dat zegt Petrus natuurlijk niet letterlijk. Maar het gaat wel om dezelfde beweging, hè? Keer je af van je huidige leven. Kijk, als je naar de 51-vertaling kijkt, dan staat daar heel kort en krachtig, bekeer je. Maar ik vind het zo mooi dat de nieuwe Bijbelvertaling wat meer plek heeft gemaakt om uit te leggen wat dat woord bekering nou eigenlijk betekent. Keer je af van je huidige leven. Dat is dus keer je af van al je denkbeelden waar jij je zo bij thuis voelt. Bijvoorbeeld hoe jij denkt over de gemeente, hoe een gemeente zou moeten zijn. Of over dat lijstje dat je bewust of onbewust hebt gemaakt, waarvan je zegt, oké, dat lijstje jongen, dan ben je een perfect christen. En als je daar niet aan voldoet, dan moet je nog heel wat doen. En welke mensen horen nou wel tot de gemeente en welke horen er niet? Paulus zegt, keer je af van die gedachten. Breek met de gewoonten die er als het ware ingebakken zijn, maar die niet passen bij de Heer. De Heer zegt, iedereen is welkom. Dat zeggen wij ook. Maar in de praktijk doen we dat niet altijd. Durf ook te erkennen, hè, dat je los van God nooit tot je bestemming kunt komen. Maar dat je slechts kunt voordobberen in het leven. Hoe succesvol dat leven ook kan zijn. Hè? Maar laat het los. Breek ermee. Dat vertrouwde leventje waar in niet de Heer op de troon van je leven zit, maar waar je zelf op de troon van je leven zit. En het voelt zo vertrouwd, zo goed, zo bekend. Maar de boodschap van Petrus is zo radicaal. Keer je af van je huidige leven. Want pas als we dat gaan doen, hè, pas als we ons afkeren van al die denkbeelden en al die dingen die we hebben opgehaald, die we zelf verzonnen hebben, en soms met een link naar de Bijbel, die houden ons vast. Maar als je die los kunt laten, dan kom je in de vrijheid te staan. En als je in de vrijheid staat, dan ga je ook Gods zegen ervaren. Dan gaan we merken dat het leven alleen echt goed wordt als de Heer erbij is. Maar als je nog vast blijft zitten in dat huidige leven, omdat het zo vertrouwd voor je is, kun je je daar maar weinig bij voorstellen. Want het is bijna onvoorstelbaar, echt waar hoor, wat er allemaal een zegen gaat stromen op het moment dat wij die dingen loslaten. Want dat nieuwe leven, dat wordt namelijk gestempeld door het geschenk van de Heilige Geest. Want dat zegt Petrus ook, hè. Kijk maar in Handelingen 2. Keer je af van je huidige leven, laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van je zonde. En dan zegt hij, dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Kijk, dat is de belofte van God, die al bij Abraham is begonnen. En als ik het kort moet zeggen, dan zou ik het zo zeggen. De Geest is Gods zegen. En een bron van zegen word je door de Heilige Geest. Dat zie je ook in Handelingen hoofdstuk 2 gebeuren. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. Je kunt het ook anders zeggen. Deze mensen werden een bron van zegen voor elkaar, maar ook voor hun omgeving. En daarom mogen wij leren, denk ik, om een confronterende vraag te stellen. En ik weet uit ervaring dat daar moed voor nodig is om die vraag te stellen. Want als je een eerlijk antwoord krijgt, dan kan het ook nog wel eens heel erg pijn gaan doen. Maar durf jij deze vraag te stellen aan de mensen om je heen? Vind jij mij een bron van zegen? Vind je mij een bron van zegen? Ben ik zo? Leef ik zo? Dat door mij heen de liefdevolle en de genadige aanwezigheid van de Heer zichtbaar en ervaarbaar wordt. Kijk, dat is geen gemakkelijke vraag, hè? Moet je ook niet makkelijk overheen stappen. Neem maar mee naar huis, koud er maar op. Maar ik hoop dat, als je die vraag gaat stellen, dat er dan iets mag gaan gebeuren, zoals ook op die eerste Pinksterdag. Dat de mensen diep geschokt worden en maar één vraag hebben. Wat moeten we doen? Of we het op het thema betrekken. Hoe kan ik een bron van zegen worden? Heb je die vraag? Hoe kan ik een bron van zegen worden? Ik wil je 3 tips geven. 3 handreikingen. Hele eenvoudige. Niet moeilijk, want je moet een toespraak altijd praktisch afsluiten, hè? Het eerste is, laat je zegenen door God. Ja? Zonder dat wij Gods zegen ontvangen, kunnen we nooit een bron van zegen zijn voor een ander. Ja? Die zegen krijg je als gelovige op belangrijke momenten in je leven. Bij je doop bijvoorbeeld. Bij je kerkelijke huwelijksinzegeningen. Bij het vragen om een zegen voor je werk in de gemeente of in het koninkrijk van God. Bij het opdragen van je kinderen, in de samenkomsten, krijg je ook de zegen van de Vader. Want de samenkomst is natuurlijk een unieke plek om de aanwezigheid van de Heer te mogen ervaren. Maar we ontvangen die zegen ook van de Vader, overal waar wij ons bewust op Gods aanwezigheid richten. Daar ontvang je hem. En waar God zijn zegende woorden over ons kan uitspreken. Dus ook in bijbelstudies, in kringen, of in een persoonlijk gesprek, na de dienst. In plaats van dat we over de ABC hebben, de auto, de boot en de caravan en nu ook de vee, de vakantie, praten wij zegende woorden met elkaar. Of gaan we meteen weer over tot de orde van de dag? Weet je wat we moeten doen? We moeten naar plekken zoeken en momenten zoeken die ons in zijn aanwezigheid brengen. Want daar ontvang je zijn zegen. Het tweede is, verlang naar de vervulling met de Heilige Geest. Want de zegende aanwezigheid van God kan alleen maar door de Heilige Geest worden ervaren. Hij is onmisbaar. En weet je, de Heilige Geest wil maar één ding eigenlijk. En dat is ons verbinden met de Heer Jezus Christus. Het centrum van Gods zegen. Het is de vrucht van de Geest, is liefde, staat er. En die wil Hij laten groeien in ons leven. En daardoor kunnen we ook een zegende verbinding vormen met elkaar, maar ook met de mensen om ons heen. Hij wil ons verbinden met God, met elkaar, maar ook met onze omgeving. Verlangen naar vervulling met de Heilige Geest betekent eigenlijk eenvoudig dit. Je handen openen. Als een teken dat je je hart openstelt voor de Heer. Komt u maar. Vult u mij maar met uw geest. Ik weet dat u in mij woont met uw geest, maar werk er maar mee. Ik geef u alle ruimte. Dat is vervulling met de Heilige Geest. Het derde is, wees als Jezus. Een bron van zegen kun je namelijk alleen zijn als de Heer Jezus je bron is. En als je de Heer Jezus als het ware voor je ziet staan. Zijn dienstbaarheid en zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid, zijn vriendelijkheid. Ja, die hebben een zegende werking op de mensen om ons heen. Nou, juist ons voorbeeld in ons dagelijks leven wil God gebruiken om een zegen te zijn. En dan gaat het niet om grote dingen. Het gaat niet om wonderlijke dingen, maar dan gaat het om het eenvoudige. Eerlijkheid. Authentiek. Daar gaat het om. Gewoon heel bijzonder. Een bron van zegen zijn. En daarom heb ik een gebed geschreven. Heer, dank u dat u al zoveel eeuwen liefdevol en genadig omgaat met uw kinderen. En dat u dat nieuwe begin maakte met onze geestelijke vader Abraham. Dank u dat u het hebt waargemaakt. Dat in Abraham alle volken van de aarde gezegend zouden worden. Wat zijn wij gezegend met Jezus Christus, de Zoon van God die gekruisigd is voor onze zonden, die opgestaan is uit de dood om ons het leven te geven en die zijn geest heeft gegeven in overvloed aan ons. Wil jij een bron van zegen zijn? Ik zou zeggen, laat ons een bron van zegen zijn. Heer, help ons alsjeblieft om te wandelen in het licht met Jezus. Zegen ons, zodat wij een zegen kunnen zijn. Liefdevol, vreugdevol, verwachtingsvol. Dank u, Heer, dat het kan. Door de inwoning en de werking van uw Heilige Geest. Amen.